Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 3 van het WK 2022.
Nou, wat gezellig, Jonne.
Nou, insgelijks dan.
Ik heb hier nu een paar dagen tegenover Jasper gezeten.
Begon het al te vervelen?
Nou, ik ben wel blij dat er even wat fris bloed in de studio opduikt.
Ja.
Hoe is hij? Hoe gaat het met je?
Ja, uitstekend. Lekker. Ik heb genoten van jullie jonge, honden, enthousiaste podcast. Zonder jullie podcastvader. Ik heb jullie alles geleerd wat ik weet. En nu vliegen jullie zelfstandig.
Los de wei in.
Ja, en als die guppies enthousiast en met leuk voetbal veroveren jullie de harten van de natie.
En dus, ben je een trotse trainercoach?
Zeker, ja. Absoluut.
Onze Louis van Gaal eigenlijk.
Nee, kijk, ik heb natuurlijk jarenlang heb ik jullie opgeleid. En nu hoef ik ook eigenlijk niks meer te zeggen. Jullie moeten het nu allemaal zelf doen.
Ja, dus, leveren.
Leveren, ja. Nee, ik geniet. Ik vind het echt heel leuk. En ik ben ook heel blij dat ik weer even aan kan schuiven.
Ja. Ja,
want,
zeker.
Ja, jullie zeiden het al. Ik heb een leven. Nee, ik heb vooral gewoon 2 kinderen en een vrouw. En als ik zeg, ja, lief, ik ga even 4 potjes kijken vandaag. En vanavond ben ik ook niet om dat ik ook nog een uurtje erover ga lullen. Dat kan. Alleen dan is een maand best lang.
Maar het kan niet te vaak.
Nee, het kan. Ja, het moet allemaal wel. Het moet wel kunnen.
Ja.
En de ene keer kan het. En als het kan, dan ben ik erbij. Dan ben ik er heel graag bij zelfs.
En vandaag kon het dus.
Zeker, ja. Alleen onze derde musketier is nu... Waar is hij?
Ja, ik moet dus heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet waar hij is, wat hij aan het doen is. Dat kan hij dan weer... Morgen is hij er wel, dus dan kan hij dat morgen weer in de podcast vertellen.
Ik denk dat hij in de Dolomieten zit.
Ja, of de Vogezen. Nee, hij is er morgen weer. En ik weet oprecht eigenlijk niet wat hij aan het doen is. Nee, maar dat horen we dan in de podcast morgen.
Je moet elkaar ook privacy gunnen. Je hebt in België had je twee commentatoren, Michel Wuits en José de Kouwer. En die spraken elkaar off-season nooit. Want anders hadden ze niks meer om over te praten de rest van het wielerjaar. Dus,
ik vind dat wel een goede tactiek.
Ja, even stil.
Maar jij vandaag er dus wel bij. En dat betekent dus ook... dat je de wedstrijden gezien hebt. In ieder geval het grootste gedeelte.
Ja.
Hoe beviel dat?
Het beviel uitstekend.
Gewoon het kijken zelf. Nog niet de wedstrijden, maar gewoon het feit dat je voor zo'n tv zit of voor een laptop. En dat je die wedstrijden... Je bent het gewend als bankzitter natuurlijk.
Ja, zeker. Het was een dag van heel veel eerste keren voor mij. Ik heb me verslapen voor een belangrijke wedstrijd.
Maar dat lijkt me niet de eerste keer, toch? Of wel?
Het vergis je niet. Er beginnen echt weinig voetbalwedstrijden echt 's ochtends.
Ah ja, nee, voor een voetbalwedstrijd voor het eerst verslapen.
Oh nee, ik heb me heel vaak verslapen.
Ja, toch?
Nee, zeker. Ja, nee, ik moet me nog steeds moet ik me een aantal keer melden op mijn middelbare school. Omdat ik gewoon daar staat nog wel een rekening op. Nee, voor een voetbalwedstrijd. Ik kan me zelfs niet herinneren dat ik me voor gewoon een wedstrijd van mezelf heb verslapen. Ik ben natuurlijk niet zo'n ochtendmens. Nou breng ik wel elke ochtend kindjes naar school of naar de crèche, weet ik wat. Dus dat heb ik gedaan. En toen was ik weer naar bed gegaan. En ineens zeven over elf word ik wakker en ik denk, shit, die pot is gewoon al begonnen. Argentinië. Ja. En ik, dus ik pak hup, mijn telefoon, ik zet hem aan. En ik zie Messi achter, achter de bal staan, ja, om een penalty erin te schieten. En hij maakt hem.
Ja.
En toen dacht ik, oh, ik heb gewoon wel even de aanleiding gemist. Want die was nog best, ja, controversieel. Ja, ik zag Jasper in ieder geval appen van, nou, ik weet niet of ik dit nou een penalty vind.
Ja.
Dus nee. Dat was een eerste keer. En het was voor mij ook de eerste keer dat ik met mijn eerste kop koffie dus gewoon lekker een voetbalwedstrijd kon kijken. En ik moet zeggen,
beviel het goed?
Het beviel. Ja, het beviel enorm. Ja, heerlijk. Ik heb eigenlijk de hele dag wel zitten kijken. Ik had nog één afspraak tussendoor. Dus ik heb af en toe wat op mijn telefoon en af en toe wat op mijn laptop gekeken. Maar nee, heerlijk.
Ja,
en jij
lekker
dan?
Ja, nee, ik ook. Ik zat op de redactie, dus ik heb daar... Nou, hetzelfde als gisteren. Ik keek links van mijn voetbal. Ik keek rechts van mijn voetbal. Voor voetbal, achter voetbal, overal voetbal.
In principe is dit de hemel voor jou natuurlijk.
Precies. Ik begin wel te merken dat ik mijn vriendin minder zie. Dat ik minder tijd heb om te sporten.
Wil je nog iets zeggen?
Dat het koken er niet meer in zit. Nee, ik heb haar wel net gezien toen ik hier naartoe kwam.
Okay.
Dus het gaat wat dat betreft nog wel goed. Nee, maar ik heb ook zitten kijken. Want de vier wedstrijden vandaag, Argentinië, Saudi-Arabië, Denemarken, Tunesië, Mexico, Polen en Frankrijk, Australië, gaan we het zo lekker over hebben.
Er zaten een paar heerlijke potjes tussen.
Zeker. Maar eerst, en dat is voor jou de eerste keer.
Ja.
Het, nog een eerste keer.
Ja.
Het Panini-item. Ja. Want we hebben vijf spelers. Liggen hier voor jou. Dat zijn Frenkie de Jong, Toby Alderweireld, Yuto Nagatomo, Hernan Galíndez en Alireza Yahanbakhsh, de nieuwste aanwinst.
Ja, mooi.
En het is aan jou de taak om iemand uit dit elftal te verwijderen. Ik heb weer een nieuw pakje opengemaakt. Zodra jij iemand hebt weggehaald, nou, is er ruimte voor een nieuwe speler.
Ja, kijk, je moet durven om, om autoriteit uit te dagen.
Ja.
Zeker ook, je hoort de laatste tijd dat er veel mediaredacties dat iemand met een ijzeren vuist regeert.
Ja.
Dus je moet durven om de autoriteit uit te dagen.
Ja.
Dus het meest logisch is natuurlijk om Frenkie de Jong eruit te halen. Maar omdat ik dinsdag gisteren voornamelijk van Frenkie de Jong heb genoten, kan ik dat ook niet over mijn hart krijgen.
Ik schrok wel een beetje.
Ja, want hoe groot is de kans dat je Frenkie nog een keer pakt de komende
klein
week? Eigenlijk, want morgen natuurlijk komen Japan en België in actie.
Ja.
Dus dat vind ik ook niet kunnen. En Yahanbakhsh is te mooi om eruit te halen, laten we wel wezen. Dus ik ga voor de keeper van Ecuador.
Hernan Galíndez.
Ja, sorry.
Dag, adios. Dag Hernan.
Adios.
Adios. En dan een nieuw pakje wat ik heb opengemaakt.
Ja, wat zit er tussen?
Celso Borges, Costa Rica, speelt morgen.
Ja.
Tegen Ansu Fati en Alvaro Morata. Ah. Zaten allebei in het pakje.
Lekker.
Thomas Müller zat in het pakje. En Sami Mai, Marokkaans verdediger. Eigenlijk echt een schitterend pakje als je het zo op een rij ziet liggen.
Prachtig.
En ik dacht voor deze ene keer, omdat jij er niet zo heel vaak bent, mag jij ook gewoon kiezen wie terug het elftal in komt.
Ja, echt?
Ja.
Ah, dat vind ik leuk.
Ja.
Dat vind ik echt leuk. Ja, je weet, ik heb een aantal poeltjes ingevuld. En er kwam toch opvallend vaak weer Duitsland als wereldkampioen aan bod. Dus dat kan er maar één zijn. Ansu Fati. Nee, Thomas Müller.
Thomas Müller, oké. Die komt in het elftal. Morgen tegen Japan.
Hoe was de sfeer bij die schaarboer? Had hij al geluisterd? Of herkende die je al?
Hij herkent me zeker.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik de eerste keer een paar pakjes tegelijk heb verkocht. Maar die raken nu bijna op. Dus ik ga binnenkort
dus
voor de tweede keer langs. En dan ga ik even een update vragen hoe die het vindt.
De geur van de sigarenboer, dat is voor mij
onevenaarbaar.
Dat is echt, dan word ik echt weer 10.
Ja.
En inderdaad, dat album dat vol moet.
Ja.
Ik vind het wel echt heel, heel droevig dat het niet meer Panini gaat zijn.
Ja, nee, maar daarom ook deze ode.
Mooi,
De laatste keer Panini en wij besteden er uitgebreid aandacht aan.
Schitterend.
Ja, dan gaan we naar de wedstrijden. En we beginnen met de 11 uur wedstrijd natuurlijk. Argentinië, Saoedi-Arabië.
Een vroegertje.
Wat een wedstrijd. Argentinië dat vroeg op voorsprong komt door die penalty van Messi. 3 afgekeurde doelpunten. Saoedi-Arabië dat blijft geloven. Vooral blijft aanvallen. En uiteindelijk wint.
Ja.
En dat was niet de eerste keer dat Saoedi-Arabië een stunt uithaalt op het WK. Dus voordat we het over deze wedstrijd gaan hebben, Paling met een voice memo over het Saoedi-Arabië uit 1994.
Ha mannen, Paling hier. Said Al-Owairan. Zegt de naam jullie iets? Bij de Belgische voetballiefhebbers van boven de 40 gaat er nu een vervelend belletje rinkelen. We schrijven 29 juni 1994. WK voetbal in de USA. België tegen Saoedi-Arabië. De derde groepsmatch in de poelen. We hadden de eerste twee gewonnen tegen Marokko en tegen Nederland, telkens met 1-0. Er kon ons eigenlijk weinig gebeuren. Maar waren we nu niet wakker? Wie zal het zeggen? Maar in de vijfde minuut begint Said Al-Owairan aan een solo. Vertrekkende van een beetje voorbij zijn eigen baklijn, dribbelt hij alles en iedereen heel het veld over om Predom overhoeks te pakken. Een wereldgoal. Zoek hem op YouTube, je zal niet teleurgesteld zijn. Said Al-Owairan. Gevolg? Nederland, Saudi-Arabië en wij eindigen alle drie op 6 punten en we gaan niet als groepswinnaar door, maar als beste derde. Een wereld van verschil, want we krijgen niet Ierland in de knock-outfase, maar Duitsland. De ongeslagen groepswinnaar van Poule C en het was auf Wiedersehen, België. Ik ben nu zeer benieuwd of het binnenkort ook au revoir Argentina is. Groetjes, Paling.
Ja, ten eerste, ik wist gelijk toen hij die naam zei. En Saudi-Arabië 94 wist ik gelijk over welke goal het ging. En ook de pool. Ik weet nog namelijk dat ik ook de wedstrijd Saudi-Arabië-Nederland heb gekeken. Toen was ik 10 en toen moest ik heel vroeg naar bed van mijn vader. En toen, 's nachts, maakte hij me wakker van, hey, de wedstrijd begint. En toen had ik gewoon als enige jongetje in mijn klas, had ik gewoon, of eigenlijk als enig kind in de klas, had ik die wedstrijd gewoon live gezien. Gaston Tament, 89 minuten, kopballetje, tik.
Heerlijk.
Ja, zo vet. En deze goal ook. Oh, la 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 la.
Ja, en voor België.
Een valide punt.
Ja.
Maakt Paling.
Ja, ja, want als het zo doorgaat, dan zou het zomaar kunnen dat Argentinië, die dus van Saudi-Arabië heeft verloren op dit WK, tegen Frankrijk gaat loten in de volgende ronde. Daar verwijst Paling natuurlijk naar met zijn au revoir. Dus dat is leuk om in de gaten te houden.
Ja.
Maar we moeten het toch ook echt even over de wedstrijd van vanochtend hebben.
Graag zelfs.
Want ik vond het weer een overwinning voor de voetbalsport. Jasper en ik hebben het nu 2 keer... links en rechts een beetje gehad over het feit dat als die bal gaat rollen op dat veld, 22 man, publiek eromheen, dan is het even de voetbaldemocratie en dan de rest is heel even voor ondergeschikt
dat
belang.
Doet gewoon niet mee.
Ja, en dat was nu weer zo. En Saoedi-Arabië bewees dat, want ja, die hoge lijn ten eerste, dat ze met z'n allen bleven druk zetten op Argentinië, waarvan ik dacht, dit is zelfmoord.
Dit is
maar
zelfmoord.
Uiteindelijk heeft dat echt tot die overwinning geleid.
Ja,
die 2 hele mooie goals.
Ja, absoluut, maar die hoge lijn.
Ja.
Dat deden. Ik dacht echt van, wow, wat zijn jullie aan het doen?
Ja.
Wat zijn jullie van plan?
Ja, want je ziet hetzelfde meer, hè?
Nee, ik klop, maar het vet is dus dat het gewoon letterlijk zo werkt dat het tot 3 buitenspelgoals leidt, die wel echt op een millimeter, een haartje van een olifantstaartje.
En magistraal afgemaakt. Die ene van
die was vet, hè?
Martinez. Ja. Dat hij hem zo liet lopen met een schaar en hem zo afwerkte.
Ja, à la Ronaldo.
Ja, het was echt,
Ronaldo,
echt te gek. Maar wat ik zo mooi vond was dat Saudi-Arabië bleef geloven. Dat straalde zo uit door met z'n allen druk te blijven zetten. Maar na rust misschien nog wel meer. En ik dacht, ja, die man in dat smetteloze witte overhemd langs de zijlijn, die moet daar iets mee te maken hebben gehad.
Ja.
En dat bleek ook, want hij is in de rust, is hij soort van op een positieve manier tekeer gegaan. Van, jongens, het gaat goed.
Ja.
We staan wel achter, maar het gaat goed. Alleen, je moet er wel echt in geloven dat het kan.
Ja.
Dat moet je uitstralen.
Ja, Hervé
Renard. En als jullie dat doen, dan kan het misschien wel eens gaan lukken. En Al-Malki, de centrale middenvelder, die vertelde vandaag na afloop van de wedstrijd dat die speech zoveel indruk heeft gemaakt dat ze met z'n allen het gevoel hadden, we gaan het gras opvreten. Of we gaan winnen, weten we niet, maar we maken een kans en we gaan ervoor vechten. Hij zei dat de wedstrijdspeech van Hervé Renard zo raakte dat hij moest huilen.
Ja.
Ik weet niet precies wat hij dan gezegd heeft, maar hij heeft zijn mannen gewoon optimaal geprepareerd. En dan bestaat het voetbalsprookje dus nog.
Ja, heel vet. En ik vond de sfeer met name, daar kreeg ik echt WK-vibes van.
Ja, eigenlijk voor, misschien wel voor de eerste keer dat het echt dat WK-gevoel was. Kwam denk ik omdat Saoedi-Arabië en Argentinië allebei veel fans ook hadden meegenomen.
Ja, klopt. En dat moeten we ook wel in oogenschouw nemen. Kijk, het is natuurlijk een verschrikkelijk lelijk WK.
Ja.
Maar het is wel in een werelddeel waar het nog nooit is geweest.
Ja.
Daar zijn allerlei redenen voor. Saoedi-Arabië heeft natuurlijk wel echt een voetbalcultuur. Een grote competitie. En voor hun is dit toch een soort van thuiswedstrijd. Dus nou, er zaten knetterveel mensen op de tribune. 88.000 werd er gezegd. Ook voor Argentijnen trouwens.
Ja, dat zijn wel die FIFA-cijfers die niet helemaal schijnen te kloppen. Alleen bij deze wedstrijd was het wel op zijn minst een bijna vol stadion.
Het
misschien
was heel
wel helemaal
duidelijk
vol.
Dat er heel veel mensen zaten en dat er heel veel sfeer was. Want voor veel landen uit het Midden-Oosten of uit Azië is een WK... vaak in Europa of Amerika of Zuid-Amerika. Nou dat is toch een stuk onbereikbaarder.
Ja. Ik vind het een goed punt, want in de wedstrijd daarna zie je ook dat Tunesië lijkt sowieso, Tunesië-Denemarken is de wedstrijd daarna, die lijken krachten putten uit die prestatie van Saoedi-Arabië. Heel veel supporters ook van Tunesië. En toen dacht ik, eigenlijk is dit WK voor alle Arabische landen, alle landen uit het Midden-Oosten, echt een feestje. Die zijn zich schitterend aan het presenteren.
Ja.
Saudi-Arabië dus met goed voetbal en leuke fans. Tunesië hetzelfde. Iran minder voetbal, maar wel geweldig statement gemaakt.
Absoluut.
Alleen voor Qatar is het slecht. Ze voetballen slecht. Ze zijn een slechte host. Ja. En dat is eigenlijk wel, met een beetje een rare omweg, toch een hele mooie boodschap of zo. Van, weet je, dat het WK in het Midden-Oosten is eigenlijk een hartstikke goed initiatief. Alleen had het dan in Egypte gedaan of in Tunesië of soort van een combi in Marokko.
Ja, en om heel eerlijk te zijn, eigenlijk in de regio is Qatar nog best een open en best aardig land, om het zo te zeggen. Alleen ze hebben zichzelf zo in de vingers gesneden door die arbeiders zo extreem raar te behandelen. En natuurlijk vrouwenrechten en de LGBTQ.
Ja, alles gewoon. Ja.
Alles, dat is natuurlijk gewoon... Ja, maar dat is sowieso wel moeizaam in die contraien. Maar voor de Arabische wereld is dit natuurlijk wel een enorme, een enorm feest eigenlijk.
Ja. Ja, en aan de andere kant, naast het feest van de Arabische wereld en Saoedi-Arabië, voorop Argentinië, wat natuurlijk grote deceptie. Ik zag Messi op een gegeven moment lopen in die tweede helft en er zijn weinig spelers die soort van beter sipjes en traagjes rond kunnen lopen, bijna verweest op een veld rond kunnen lopen dan hij.
Dat is toch al heel lang zo.
Ja, maar en ik vind dat ook het enige echte minpunt van Messi, dat hij dus dan niet, hij kan nooit iets uitstralen dat hij dan degene is die het om gaat draaien. Hij kan het voetballend af en toe best wel vaak dan wel doen.
Ja, zeker.
Maar qua uitstraling niet. Ik zat een beetje te denken, wat gaat er in zijn hoofd om?
Ja,
op dat
maar dat
momenten?
Denk ik al heel lang.
Ja.
Van, heb je het nog wel leuk?
Ja. Dit seizoen leek het wel weer zo te zijn.
Ja.
Hij is ontzettend in vorm. Hij begon ook goed tegen Saudi-Arabië.
Ja, nee, klopt. Hij deed met rennen. Dat is voor hem al een enorm iets. Nog niet echt met verdedigen, maar goed, dat moeten anderen maar oplossen voor hem. Maar het is wel, als het dus niet goed gaat, dan sip is het juiste woord. Sip en verdwaasd van, wat doe ik hier ook eigenlijk weer? En dat het lijkt me moeilijk als dat je aanvoerder is.
Ja.
Want van hem wil je toch ook een soort van geloof in ieder geval zien.
Ja, het wordt heel belangrijk de volgende wedstrijd die ze gaan spelen. Ik hoop toch wel dat ze doorgaan. Voordat we naar
de volgende wedstrijd is tegen Mexico.
En voordat we doorgaan naar de volgende wedstrijd, toch nog even een kleine shout-out aan Aldazari, de maker van de 1-2. Wat een goal en wat een salto. Tambakti, die 23-jarige verdediging in het hart. Die juicht om al die verdedigende acties. Echt te gek. En eigenlijk de mooiste man vond ik toch wel die keeper.
Zo.
Pakte niks klem. Heel veel showduiken. Puur vermaak.
Ja.
Maar hield wel veel ballen eruit.
Type Oscar Moens hoor.
Ja, een beetje een getrimde baard met die snor. En dat soort van bijna krullende haar zag er echt te gek uit. Dus heel veel zin in de volgende wedstrijd.
Mijn
van
favoriete
Saoedi-Arabië.
Duik was denk ik in de 103e minuut of zo. De kopbal van Messi.
Ja.
Die recht op hem afkwam. Maar hij deed een klein stapje opzij dat hij toch echt zo lekker die zweef kon maken.
Zweefduik, echt. Avant la lettre. Die was echt schitterend.
Echt goed.
Ja, Tunesië hebben we het al even kort over gehad. Ik vond ook dat ze eigenlijk best wel leuk voetbal speelden. Ze waren beter, ja, waren beter dan ik verwacht had met Mzakni en Laidouni als uitblinkers. Bij Denemarken viel het een beetje tegen.
Ja, ja.
Wat vond je van Eriksen bijvoorbeeld?
Ja, kleurloos ja. Eigenlijk. Dat spelplezier en die eenheid die we vorig jaar... Was het vorig jaar? Ja, toch? Ja, vorig jaar zagen op het EK. Ja, dat was er niet. Er leek eerder... Ze leken een beetje verstijfd door druk, angst. Ze hebben natuurlijk ook nu echt gezegd van oké, we willen meer.
Nou, dat, volgens mij is dat een beetje wat... Ja, ik vind het mooi als landen dat uitspreken. Maar bij Denemarken moet dat volgens mij heel erg binnen kamers blijven. Want ik heb echt het idee, nu ze dat hardop hebben uitgesproken... En ook een beetje voorzichtig.
Moet het gewoon mompelen, moeten ze het. In de kleedkamer. Wereldkampioen.
Ja, maar of je moet er echt voor gaan staan. Maar nu werd het een beetje zo gebracht van... Ja, we hebben eigenlijk wel een hele uitgebalanceerde selectie. Dus volgens mij kunnen we wel misschien wel meedoen om misschien wel de halve finale. Ja. Ze hebben het wel gezegd, maar niet soort van met hun...
Met Brani.
Nee. Ja. En Eriksen, het was natuurlijk heel mooi dat hij terug was.
Ja. Eén gevaarlijk schot.
Met zijn linker. Ja. Maar kon zijn stempel niet drukken.
Nee, ze hadden ook veel moeite om hem te vinden. Dit was letterlijk... Ik denk de enige keer in de wedstrijd dat hij echt tussen de linies werd aangespeeld. En dan is hij ook gelijk gevaarlijk.
Ja.
Voor de rest wel echt een saai pot.
Nou, ik vond dus wel... Ik heb wel eigenlijk wel genoten. Ja, ik vond het best wel een leuke 0-0. En dat kan ik niet helemaal zeggen als ik eerlijk ben van Mexico-Polen. Dat vond ik een andere 0-0 dan Denemarken-Tunesië.
Snap wat je bedoelt.
Ik had bij Polen en Mexico in de voorbereiding noemde ik Portugal en Uruguay hetzelfde land. Maar dan soort van op een andere plek in de wereld geplakt.
Ja.
En qua voetbal heb ik dat bij Polen en Mexico eigenlijk ook.
Ja, toch? Nu je het zegt, ja. Het zijn heel degelijk.
Ja, een beetje kleurloos. Ze zijn, je kan het eigenlijk twee kanten op argumenteren. Ze zijn goed, maar niet echt goed.
Ja.
Of ze zijn slecht, maar niet echt slecht.
Ja, klopt. Nee,
ze komen vaak wel een ronde door.
Ja.
En dan gaan ze daarna naar huis tegen een iets betere tegenstander. En dan is iedereen in het land zo van... Ja, best goed toernooi. Of dus, best slecht toernooi.
ja, mee eens.
En het lijkt ook al alsof je al jaren naar hetzelfde elftal kijkt, toch? En het klopt ook wel, allebei best wel veel 30-plussers. Als Guardado nog steeds bij Mexico rondloopt, dan wordt het wel tijd voor wat vers bloed.
Ja.
Maar wel heel blij dat Ochoa er nog is.
Wat een man. Wat een man. Er werd een vergelijking gemaakt, las ik net.
Ja.
Op Twitter. Ochoa is to the World Cup what Mariah Carey is to Christmas.
Ja. Gewoon in een hele beperkte periode per jaar is...
Is Ochoa gewoon.
Ja. Ja, maar het is wel bijzonder. Want het lijkt bijna alsof hij 4 jaar gewoon van de radar verdwijnt. Iets anders is dan keeper.
Ja.
Misschien een ober of zo in een Mexicaans restaurant. En dat hij tijdens het WK weer tevoorschijn komt. En ik weet niet of jij dat ook had, maar... Je voelde gewoon dat hij die pingel ging pakken, toch?
Ja.
Van Lewandowski.
Ja, dat was... ik voelde het. En ik stond er ook klaar voor. Maar het was een beetje het ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het was natuurlijk midden in spitsuur. Dus ik was net koffie aan het maken voor mijn schoonmoeder. Maar toen stopte ik daar even mee om die pingel te bekijken.
Ja.
Maar mijn kat, die had...
heb je ook nog?
Die heb ik ook nog. En die had dus een... 20 minuten daarvoor van een plant gegeten die giftig was.
Oh.
Dus die was al 20 minuten...
Nog een eerste keer waarschijnlijk.
Ja, nou, het is wel echt een brokkenpiloot. Okay. Hij doet echt de gekste dingen. Hij is een keer opgepakt door de politie zelfs.
Je kat is opgepakt door de politie?
Ja, toen zat hij op het balkon. Was hij daar per ongeluk terechtgekomen. Was hij nog heel klein, kon hij niet meer terug. Was hij enorm aan het miauwen. Werd ik ineens gebeld door de politie. We hebben je kat... Want hij was enorm aan het miauwen. Dus we hebben hem meegenomen naar het bureau.
Maar je hebt niet toevallig een serval?
Nee.
Want ik las vandaag dat een bewoner uit Amsterdam zijn serval kwijt is.
Nee, echt?
Ja, ik dacht misschien is die dan nu opgepakt door de politie.
nee, helaas. Nee, hij had gewoon van een plant gegeten in de woonkamer.
Okay.
Die duidelijk niet goed viel. En die was dus al 20 minuten een beetje half nekkie aan het gaan. Maar hij was eigenlijk al een tijdje rustig, een minuut of 10. En precies toen die penalty genomen werd, hoorde ik zo... Dus ik kijk van, wat doe je? En toen miste hij die pingel. Dat had ik het dus gewoon gemist.
Ja.
Maar goed, de herhaling maakte veel goed.
Ja, want Ochoa, die Ja, die gaat eerst de ene kant op en dan duikt hij naar de andere kant. En Jan Roos, commentator van dienst, zei ook terecht van tevoren nog, een WK-penalty is toch echt iets anders. Ja. En dat was ook zo, want wat mij heel erg opviel was dat Lewandowski niet koos voor de tactiek met gewoon kijken naar de keeper, afwachten.
Doet hij dat meestal?
Ja, doet hij heel vaak. Hij wisselt wel een beetje af, maar doet dat toch wel 8 van de 10 keer, denk ik. En hij koos nu voor de andere optie.
Ja.
En zat gewoon niet ver genoeg in de hoek. Nee. Ochoa ging vol en hij pakte hem.
We hebben al allebei de techniek al wel gezien. Hè?
Ja.
Want Beel was duidelijk gewoon
vol. Schitterende pingel.
En gewoon weten van oké, dit ga ik doen. Dit heb ik al 1000 keer gedaan.
Ja.
Ik doe het zo. En die goos van Ecuador, ja, Valencia, die het echt... jouw tactiek tot in de puntjes beheerste. Ja, geniet hoor.
Was echt te gek.
En echt mooi.
Nog een leuk feitje is dat Ochoa zijn debuut maakte bij Club America als 18-jarige jongen onder Leo Beenhakker.
Don Leo.
Ja.
Ja, ja, dat is altijd goed.
En Maradona heeft hem ooit nog een van de 3 beste keepers ter wereld genoemd. Ik denk dat Maradona dan ook gewoon alleen WK's kijken, want, ja, want dan klopt het wel.
En waarschijnlijk was Maradona knetterstoom.
Ja. En wat verder nog opviel trouwens, wat ik wel vet vond ook, is dat er was een 4de vrouw.
Oh ja.
In plaats van een 4de man, Stephanie Frappart. En het is de eerste keer dat er vrouwelijke scheidsrechters gaan fluiten op het WK. Yamashita Yoshimi, Salima Mukanzanga en dus Stephanie Frappart.
En ze gaan ook echt fluiten?
Volgens mij wel, ja.
Echt?
Ja.
Dat goed.
Dus dat is wel goed, ja. En dat is misschien volgende stap. Ik moest opeens aan Sarina Wiegman denken. Die vrouwenbondscoach. Daar werd toch ook een beetje van gezegd. Misschien is ze wel klaar voor het mannenvoetbal.
Ja.
Zou dat kunnen, denk je, een vrouwencoach in het mannenvoetbal?
Ja, waarom niet?
Ja, toch?
Ja.
Ja, ik ben er ook wel voorstander van.
Ja, ik weet vroeger bij ANVJ, toen ik daar in de jeugd speelde. Jij ook trouwens. Ja. Toen was de coach van het eerste was een vrouw.
Echt?
Ja, en dan kregen we 1 of 2 keer per jaar...
dus ANVJ is gewoon de grote voorloper.
Zeker,
wat dat
die was zo geëmancipeerd toen al. Maar daar kregen we 1 of 2 keer per jaar kregen we als jonkies daar dan ook training van. Was echt vet.
Oh, leuk.
Echt leuk.
Nou, misschien wordt zij dan wel de nieuwe bondscoach van Nederland.
Dat zou vet zijn.
Frankrijk, Australië.
Ja. Ja, daar mogen we natuurlijk wel even wat dieper op ingaan.
Hebben we net samen gekeken, hier bij Dag en Nacht. Frankrijk, de underdog komt snel op voorsprong.
Australië.
Australië, ja. Ik dacht nog, het zal toch niet de dag van de verrassingen worden... Dat Australië het nog eens dunnetjes overdoet. Maar na die 1-1 en vooral een goede tweede helft... wint Frankrijk gemakkelijk met 4-1. En voordat we naar die wedstrijd gaan, is dit ook het moment... Het fluitsignaal gaat. Eerst de aftrap van Frankrijk. Dat de winactie gesloten werd.
Oh ja, natuurlijk. Ja,
het Zidane shirt. Iedereen die tot het eerste fluitsignaal van Frankrijk op dit WK ons volgde op Twitter maakte kans. Mijn broertje, Pieter, onze head of Twitter. Die heeft compleet random een winnaar gekozen.
Niet met, hij heeft geen loodjes gegeven.
Nee, hij is geen Jasper. Hij heeft een of andere random name generator. Kostte ook nog aardig wat werk, want dan moet je dus wel al die namen invullen. En de winnaar is geworden Bas Mouter.
Nice.
Dus,
gefeliciteerd, kom naar beneden.
Als je luistert,
voor de wasmachine.
Stuur ons even een berichtje. Want jij bent de winnaar van het Frankrijk shirt. Bruggetje maken misschien naar de shirts van Frankrijk van dit jaar. Of eigenlijk de tenues.
Oh, la 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 la.
Vind je ze mooi?
Nou ja, ik heb van tevoren natuurlijk alle shirts bekeken.
Ja.
En ik vond die van Frankrijk een beetje saai. Ik vond hem wel mooi.
Snap
het
ik
heeft
wel.
Iets chiques. Gouden letters. Dat is een beetje koningsblauw, heb ik het idee. Net iets donkerder misschien. Maar best een beetje saai. Maar in combinatie met het broekje en met name de sokken. Ja, die sokken die maken echt het hele tenue. Uiteindelijk is het gewoon blauw, wit, rood.
Ja.
Dus ook de Franse vlag.
Dat is hetgeen waar Jasper van houdt, hè?
Ja,
dat het 3 kleuren
heeft. De 3 kleuren, ja. Nou ja, dat is echt goed gedaan. Het heeft iets heel chiques. Een heel, heel statig. Ja. Echt wereldkampioen waardig.
Jij zei het wel goed, dat shirt los... is niet zo bijzonder, maar als je het in 1 keer ziet met dat hele tenue, dan valt het in elkaar.
Ja, echt prachtig.
En Australië heeft hetzelfde qua kleuren, dus geel shirt, blauwe broek, witte kousen. Ik keek de eerste helft van deze wedstrijd nog thuis. Toen zei mijn vriendin, wat een schimmelkaas shirt.
Ja, snap ik wel. Ik vond de patronen er ook niet...
Nee, maar ook in het geheel, dus het hele plaatje klopt dan wel weer.
Ja, dat klopt wel. Ja, daar ben ik wel mee eens. Qua gehele look. Maar ik vond het patroon op het shirt van Australië inderdaad niet...
Nee.
Alsof shirts soms gewoon delen nog nat waren.
Ja,
zo,
weet je alsof dus, je op hele random plekken zweet.
Maar goed.
Mbappé.
Ja, ik heb zitten kijken.
Je zei het al.
Ja, het is gewoon bijna niet eerlijk. De eerste helft heeft hij 5 keer de bal gehad en een actie gemaakt. En hij is er 5 keer langsgekomen dat hij een voorzet kon geven. Of dat hij hem terug kon leggen. En er kwam uiteindelijk niks uit. Dat kwam pas later. Maar dat lag niet per se aan hem. Maar gewoon zijn directe tegenstander. Soms werd het nog dichtgelopen door de centrale verdediger. Ja. Of kwam de voorzet niet helemaal aan. Maar het was gewoon echt alsof hij... Nou ja, alsof die rechtsback er niet stond.
Ja.
Dus en moet ook heel eerlijk zeggen dat Frankrijk door hem misschien zelfs wel een beetje arrogant kan zijn. Want ze weten toch, als we hem de bal geven, gaat hij er gewoon 5 keer per helft langs. En nou ja, de tweede helft doet hij dan een aantal keer die voorzet op Giroud met links.
Ja.
Ja, waanzin natuurlijk. Die kopbal die hij zelf maakt, ook schitterend. Maar gewoon ergens in de 63 minuut maakte hij een actie. Wou hij naar binnen en schoot hij. En toen werd hij geblokt door zijn rechtsback.
Ja.
Volgens mij was dat de eerste keer dat die rechtsback daadwerkelijk... Nou ja, iets deed wat hem afstopte.
Ja, het was bijzonder. Toch, terwijl je het weet, was het toch weer bijzonder om te zien. En ik moest heel erg denken aan vroeger. Ik heb dit verhaal volgens mij ooit in een van onze eerste podcasts al een keer verteld. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Is dat Nederland onder 20 had toen dat fantastische jeugd-WK aangespeeld. In eigen land. Met
Quincy.
Dat Quincy doorbrak. En... Hij zat toen geloof ik bij PES of bij FIFA. Ik denk dat ik toen nog PES speelde.
Ja.
Bij Arsenal of zo in de jeugd. Maar hij was nog helemaal niet goed. Gewoon, zijn stats waren helemaal niet bijzonder. En toen zag ik die wedstrijd tegen Japan. Die allereerste wedstrijd dat hij iedereen helemaal doldraaide. De eerste 30 minuten.
Ja.
En toen heb ik zijn stats aangepast in het spel. Omdat ik gewoon dacht, ja jongens, jullie hebben niet opgelet. Hij is veel beter dan dit.
Ja.
Alleen in mijn enthousiasme had ik hem toen zo goed gemaakt... Dat hij gewoon echt veel te goed was voor het hele spel. Dat het gewoon niet meer leuk was. En dat gevoel kreeg ik ook van Mbappé. Dat hij is gewoon te goed voor de rest van het veld.
Het is gewoon niet eerlijk. Want Frankrijk heeft natuurlijk wel echt een heel goed team. Kunnen nog heel veel goede teams opstellen.
Geen Kanté, geen Pogba, geen Benzema, geen Kimpembe.
Zag ik vandaag dat Camavinga er niet eens in stond. Dat ik ook dacht van wow, okay,
jammer.
Weird. Ja, en heel jammer. Maar... Met hem erbij is het zo'n surplus aan kwaliteit. En ik vond ze dus niet goed spelen de eerste helft eigenlijk. Heel arrogant.
Ja.
Ik wil nog heel even terugkomen op de goal van Australië.
Oh, ja.
Want die crosspaas, die is echt tot op de centimeter goed. Perfect aangenomen voorzet doelpunt.
Dat is echt die combinatie van een crosspaas en dan die aanname in één keer in de loop mee of in één keer een kap naar binnen. Maar dat je niet aanneemt, maar er meteen een actie aan verbindt.
Dat is
een van de mooiste dingen van het voetbal.
Super vet. Dus daar heb ik echt van genoten. Ik vond sowieso dat Australië echt lekker aan het ballen was.
Nou,
Frankrijk nul druk op de bal. Ja, jij hebt al vaker kritiek gehad op Deschamps. Het is wel heel behoudend allemaal en heel saaiig. Je kan met dit elftal, nou ja, kijk naar Engeland, kan je zo ontzettend veel leuks doen.
Ja.
En je doet gewoon het meest effectieve misschien, of het meest zakelijke.
Ja. Nou, ik was, maar dat geeft eigenlijk al aan hoe ver bij mij gegaan is met Deschamps. Hij heeft natuurlijk in die voorbereiding gezegd dat hij Rabiot op linksbuiten overweegt.
Ja.
Nou, dat hij dat niet gedaan heeft, daar was ik al blij mee. Terwijl eigenlijk moet je gewoon zeggen, Rabiot moet überhaupt niet spelen. Daar moet Camavinga staan.
Ja.
En dan los je het op die manier op. Maar ja, ik vond uiteindelijk Frankrijk toch nog wel iets beter dan ik verwacht had.
Ja, tweede helft doen ze echt op klasse. Spelen ze helemaal zo.
Ja, gaan toch wel meedoen, denk ik, om het wereldkampioenschap.
100%, ja, zeker.
En Mbappé nog eventjes. Misschien komt hij er nog wel beter uit met Giroud dan met Benzema. Want hij heeft wel eens gezegd dat hij liever een soort van vrije rol rondom een targetman heeft. Nou, dat is Giroud natuurlijk bij uitstek. En dan ook nog iemand die best wel goed in de combinatie is.
Moest je niet een heel klein beetje grinniken toen je de opstelling zag en dacht, dat had ik in ieder geval, ik dacht, Giroud staat er gewoon in.
Ja, hij staat er gewoon weer in.
Ik moest gewoon toch een beetje grinniken.
Krijgt hij nou te weinig waardering of toch nog zelfs te veel waardering?
Veel te veel.
Ja?
Veel te veel, ja.
Maar hij is nu all-time topscorer van Frankrijk.
Dat is echt erg. Dat is echt erg.
Op gelijke hoogte met Henry.
Ja, het is echt erg. Is echt voor niemand leuk. Behalve voor Giroud misschien. Ja. En voor de moeder van Giroud. Maar voor de rest is echt... Nee, ja, ik haat hem zo erg.
Dus jij vindt het niet iets wat
Arsenal
voetbal mooi
maakt?
Bij
Arsenal heeft mijn fandom vernacheld. Nee, hij is niet iets wat voetbal mooi maakt. Nee. En toch heeft hij een paar wereldgoals gemaakt. Ja. En trouwens, hij was ook gewoon wel weer goed vanavond.
Ja, het wordt iemand die toch net iets te vaak geleverd heeft om hem echt nep te vinden.
Het is ook wel the person you love to hate.
Ja, het is makkelijk.
Ja. Maar zo ben ik.
Ja. Nee, dat is waar. Verder nog iets wat je kwijt wilt over Frankrijk of over...
Het was natuurlijk weer een prijzige dag in meerdere opzichten. Ik kom zo meteen op mijn actie natuurlijk voor het goede doel.
Ja.
Maar ook, we hebben met een appgroep, vriendengroep, hebben wij geld ingelegd. En dan hebben we een inzetorga, dus de organisatie inzet. En dan gaan we op een gegeven moment met z'n allen uit eten.
Ja.
Dus dan legt iedereen een paar tientjes in en dan gaan we daarna exorbitant het eten. Als we dat bedrag een x-aantal keer hebben verbeterd.
Ja.
En... Eén iemand uit de inzetorga, we hadden een paar lekkere dagen achter de rug. Die had het gisteravond, denk ik, na de biertjes tegen Nederland een beetje hoog in zijn bol gekregen. En die had toen ingezet op Argentinië tegen een heel, heel matige quote.
En op winnen van Saudi-Arabië?
Nee, winnen van Argentinië. Dat Argentinië zou winnen. Daar hadden we dus best wel wat geld op ingezet.
Oh, maar de wedstrijd tegen Saudi-Arabië winnen? Ja. Maar dat is een hele lage quote.
Het was echt een verschrikkelijk lage quote. En dat we ook zeiden van... meestal stel je het iets voor en dan zegt de andere inzet, de rest van de inzetorg van... Nou, vind ik een beetje een lage quote. Of dat is wel een goede. Of als je een mooi quoteje ziet. Hè, en we zeiden van, nou, ik vind het wel een extreem lage quote eigenlijk.
Ja, deed je niks op.
En toen zei hij, nee, maar dit komt wel goed, joh. Ik heb al ingezet. Nou, dat viel enorm tegen.
Oh, jeetje.
Dus, goed.
Geld op verloren.
Zeker. En we hadden ook nog op Denemarken iets staan. Allemaal weg. Dus we kunnen weer opnieuw beginnen. Ja.
En dan ook nog de euro's die je kwijt bent aan...
Maar eerlijk gezegd, dat zijn wel fijne euro's. Ja.
Nog heel eventjes kort voor de luisteraar. De nieuwe luisteraar. Jij hebt een actie in het leven geroepen dat bij elke goal die dit WK gescoord wordt, doneer je een euro aan een goed doel.
Ja.
Voor elke tegengoal die Qatar krijgt, zelfs 10 euro.
Ja.
Tot vandaag stond de teller op 34 euro en er zijn weer 8 eurotjes, 8 doelpunten bijgekomen.
Ja.
42 euro inmiddels.
Het gaat de goede kant op, althans voor...
Er zijn veel luisteraars die ons berichten sturen dat ze mee willen doen, maar dat ze niet weten waar ze dat geld naartoe over kunnen maken over een paar weken.
Ja.
Heb jij het verlossende woord voor ons?
Ja, zo goed als. Ik heb ooit een boekje over gelezen over dat je uiteindelijk... Het beste gewoon, Just Give Money to the Poor, zo heet het boek.
Ja.
Dat je het beste gewoon rechtstreeks aan de mensen kan geven die het nodig hebben. Maar dat is best wel lastig. Ik ben vandaag op onderzoek uitgegaan. Ja, om die mensen te vinden is gewoon echt lastig. En bij mij staat dus heel hoog Amnesty. Want die doen al jaren...
Vind ik een goeie.
Brengen dit onder de aandacht. Zijn ontzettend bedreven in Qatar... En de bouwvakkers en alle slachtoffers, ook om die te compenseren. Daar zijn ze gewoon mee bezig. Dus ze hebben nu een petitie, die heb ik al getekend. En hopelijk beginnen zij dus dat fonds. Want laten we wel weten, de FIFA gaat het niet doen. En geld overmaken naar de FIFA. Amahoula. Amahoula nooit niet. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat Amnesty een dergelijk fonds gaat starten. En ik zat eigenlijk ook aan te denken om gewoon Amnesty... Te contacteren om aan te geven van, wij doen dit. Misschien is het leuk om
het echt groter te maken.
Ja, dat er misschien wel reuring aan gegeven kan worden. Want Nou ja, ik merk het aan onze luisteraars, maar ik merk het ook best wel om mensen om ons heen, dat het heel moeilijk is om van dit WK te genieten, omdat er gewoon heel veel lelijks gebeurt. Laten we wel wezen, België moet nu het woord love in hun uitshirts afplakken.
Ja.
Let wel, het woord love is niet eens te zien. Het zit aan de binnenkant. Het is echt te bizar voor woorden dat het woord love niet mag.
Ja.
En ook hun kleurrijke inloopshirt dat naar Tomorrowland verwijst, mag ook niet. Dus het moet allemaal zwart en haat of zo zijn. Ja, ik snap er echt de ballen meer van. België heeft gezegd, en nog een aantal andere landen, want die One Love band mag dus ook niet. We gaan nadenken over onze relatie met de FIFA. Nou, ik heb ook wel eens in een relatie gezegd waar iemand dan zei, we moeten nadenken. Dat is meestal...
Geen goed teken.
Nee, het is meestal van, ik ga jou volgende week dumpen.
Ja.
Dus laten we hopen. Daar bestem ik al, dat zeg ik al jaren, dat er een aantal grote landen uit gaan stappen en zeggen van, hey jongens, wij doen niet meer mee. Ja. We richten onze eigen bond op. Zoals bij darten of de NBA is hier ook uit voortgekomen. En dat er dan een bond komt die, die wel oké is en niet eigenlijk gewoon een misdaad syndicaat is.
Laat het hopen. Ja. En om dat kracht bij te zetten, nou ja, gaan we dus dat geld in ieder geval overmaken naar Amnesty, tenzij er nog een soort van apart fonds komt.
Dat zou heel schitterend zijn, maar ik denk het niet.
Nee, we gaan het gewoon opzetten en proberen zo groot mogelijk te maken.
Amnesty, als jullie luisteren, neem even op.
Ja. Ja, dan nog even kort het programma voor morgen of vandaag, als je dit luistert op de woensdag. Hele leuke dag, als je het mij vraagt. Om 11 uur Marokko-Kroatië. Ontzettend veel zin in Marokko. Jij natuurlijk extreem veel zin in Ziyech ook.
Ja, echt.
Kan hij de druk van de natie dragen?
Ik ga een wekker zetten.
Ja, is nodig, ja. Dan om 2 uur Duitsland tegen Japan. Ik hoop heel erg op
ga ik ook een wekker voor zetten?
En of Moukoko. En ja, nu Müller in ons team terecht is gekomen. Ook
zeker.
Op Thomas Müller. Om 5 uur Spanje, Costa Rica. Ja, hoe goed is Spanje nou? En hoe slecht is Costa Rica?
En hoe duur?
Of hoe stiekem toch een beetje goed Costa Rica is. Je weet het niet.
Laat het hopen.
En om 8 uur België, Canada. En ja, ik wilde vragen of je dat pre-match shirt al gekocht hebt.
Nou, ik zit er wel aan te denken. Ja. Die is echt helemaal hartstikke heerlijk.
Ja, en nu misschien wel...
Maar ik moet ook nog die van Zuid-Korea kopen, het uitshirt.
Ja, nou ja, dat is misschien gewoon een hele mooie.
Ik moet een hele hoop geld overmaken naar Amnesty.
Ja, oké. Nou, we stellen de koop even uit.
Maar ik, zeker.
En laatste vraag, heb jij net als heel Saoedi-Arabië een dag vrij morgen?
Daar ga ik wel vanuit.
Ja. Echt? Nationale vrijdag.
Ja. Dat vind ik wel, dat vind ik heerlijk. Ja, mooi.
Genieten, toch?
Ja, nee, zeker. Ik doe gewoon met ze mee.
Ja. Nou, mooi, jongen. Dat was hem.
Heerlijk om je weer te zien. Om je aan te schuiven.
Leuke rentrée in de podcast.
Merci beaucoup.
Wij gaan afsluiten, maar niet voordat Elias Maasjan weer een nummer plus mooi verhaal ten gehore brengt.
Ben heel benieuwd.
Hij heeft gekozen voor een lied uit Australië. En het is, het is schitterend. Dus blijf
didgeridoo.
Ik zou zeggen, blijf even hangen, want het is echt mooi.
Ik heb ook nog in een band gezeten, de Didgeridoo Dudes. Dat gingen we met z'n allen gewoon op een podium staan en didgeridoo geluiden maken.
Nou, misschien ben jij het dan wel, wat zo te horen is. rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt echt enorm. Vriend van de show worden helpt ook. Kost je maar €2,50 per maand en dan kan Jonne...
Ja, gewoon Zuid-Korea, het warmloopshirt van België. En een hele hoop centen natuurlijk naar Amnesty.
Ja, goed doel. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk ook Twitter of Instagram zijn we te vinden. Studio_Socrates. Mailen kan ook. studiosocratespodcast@gmail.com.
Ja, en had je de Twitter al genoemd?
Ja, zeker.
Zeker, ja. Nou, je weet niet hoe lang Twitter nog bestaat, tenslotte. Dus,
Twitter, studio_Socrates. Volgen, liken, retweeten, de hele mikmak.
Top.
In deze derde aflevering gaan we naar het Australië van de vroege jaren 80, Adelaide. Een groepje studenten aan het Center for Aboriginal Studies in Music hoort daar voor het eerst de Jamaicaanse reggae van Peter Tosh en Bob Marley. Ze besluiten daarop hun eigen reggae band te vormen, No Fixed Address. een groep bestaande uit alleen leden van Aboriginal afkomst. Na lokaal wat naam te hebben gemaakt, komt hun echte doorbraak in 1981 door middel van de film Wrong Side of the Road. In de film spelen de muzikanten zichzelf en wordt het leven on the road, waarin er vaak sprake is van racisme en politiegeweld, op een pijnlijke manier in beeld gebracht. De discriminatie waar Aboriginals op grote schaal mee te maken hebben, bereikt door het succes van de film een publiek dat zich daar tot dusver grotendeels niet bewust van is. No Fixed Address wordt opeens op de nationale radio gedraaid, mag langskomen bij het muziekprogramma Countdown en wordt de allereerste Aboriginal band die internationaal toert. Hun controversiële imago heeft echter wel gevolgen. De muziekindustrie en het grote publiek is nog niet klaar voor hun Black Power boodschap. Shows worden gecanceld en als reactie komen labels met andere bands op de proppen die gestript waren van de politieke boodschap, bang om weinig platen te verkopen. En zo blijkt hun opmars kort maar krachtig. Bart Willoughby, frontman, legt het zo uit. Niemand wilde een zwarte man horen zingen over zwarte kwesties. Ze hoorden blanken graag zingen over zwarte, omdat ze zich daardoor meer op hun gemak voelden. Wij waren zwart en in your face. En dat konden ze niet aan.
Fight for your rights.